onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 72, vers 1 en vers 6. Psalm 72, geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, we noemden u vers 1 en vers 6. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Psalm 110. We noemden u Psalm 110 als schriftlezing voor deze morgen, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 93 het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan op de dag van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar op Psalm 133, vers 1, 2 en 3. 133, vers 1, als je ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat het zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Wat er verder volgt, we noemden Psalm 133, vers 1, 2 en 3. En uw gaven kunt u straks bij de uitgang in de collectezak doen of digitaal. Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. En hij gaat over de zalving van de Heere Jezus tot drie ambten. Er zijn twee vragen en antwoorden die we eerst samen lezen. Vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is, met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Dat is het eerste ambt, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, het tweede ambt, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, tot onze eeuwige koning, het derde ambt, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Waarom wordt u een christen genaamd? Het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat, een deel van het lichaam van Christus, en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde, het eerste ambt, mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, het tweede ambt, met een vrije en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren, het derde ambt. De preek van zondag 12, de zalving tot drie ambten. Twee aandachtspunten, de zalving van de Christus in de eerste plaats, en de zalving van de Christen in de tweede plaats. Ten eerste de zalving van de Christus. Vroeger, jongens en meisjes, werden er mensen gezalfd. Tegenwoordig doen we dat eigenlijk niet meer zo, maar vroeger wel. Dan goot iemand olie, heerlijk ruikende zalfolie, over het hoofd van de persoon die gezalfd werd. Bijvoorbeeld over het hoofd van iemand die koning zou worden. Zo is David gezalfd door de profeet Samuel. Heerlijk ruikende zalfolie werd op zijn hoofd uitgegoten. Olie werd ook uitgegoten op het hoofd van iemand die hoge priester werd. Zoals staat in Psalm 133. Mozes goot heerlijk ruikende olie uit over het hoofd van Aaron. En dat liep zo naar beneden tot op zijn onderste kleding toe. Datzelfde werd ook gedaan bij iemand die profeet werd. Elisa werd bijvoorbeeld gezalfd door zijn voorganger, de profeet Elia. Wat was eigenlijk de bedoeling van de Heere met dat zalven, met dat gieten van de zalfolie op het hoofd van iemand? Dat was een teken van de Heere, waarmee hij zei, ik heb deze persoon die nu gezalfd wordt uitgekozen, aangewezen, aangesteld om profeet of hoge priester of koning te zijn. Dat is mijn wil. Dat was de eerste betekenis. Maar er was ook een tweede betekenis. Met dat gieten van de heilige zalfolie over het hoofd van iemand wilde de Heere zeggen, ik zal er zelf voor zorgen dat deze persoon die nu gezalfd wordt tot profeet, priester of koning, dat werk zal kunnen doen. Ik zal hem helpen. Ik zal zorgen dat hij zijn werk zal kunnen doen. De Heere beloofde met de zalving hem, zo zeggen we met een moeilijk woord, bekwaam te zullen maken om zijn werk, om zijn taak te doen. Want, dat heb je ondertussen wel begrepen, iemand werd gezalfd voor een bepaalde taak, voor een bepaalde opdracht, voor een bepaald ambt. Om profeet, priester of koning te zijn. Vanaf het moment dat iemand gezalfd was, heette bijvoorbeeld Elisa niet meer alleen Elisa, maar hij heette ook de profeet Elisa. Vanaf het moment dat Aaron gezalfd was, heette hij de hoge priester Aaron. En vanaf het moment dat David gezalfd was, heette hij koning David. Dus vanaf het moment van zalving hebben die mensen eigenlijk twee namen. Net als tegenwoordig. Als je de burgemeester tegenkomt op straat, mag je zeggen, dag meneer Van Zanen. Maar je mag ook zeggen, dag burgemeester. Die eerste naam, zo noemen we dat, is zijn roepnaam. Zoals wij allemaal ook een roepnaam hebben. Maar zijn tweede naam wijst naar zijn werk. Zijn taak, zijn ambt. Die naam is zijn ambtsnaam. Zo heeft de Heere Jezus Christus ook twee namen. Zijn eerste naam, zijn roepnaam, daar ging het de vorige keer over, is Jezus. De engel had tegen Jozef gezegd in de droom, u moet hem noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar de Heere Jezus heeft niet alleen een roepnaam, hij heeft ook een ambtsnaam. Zijn ambtsnaam is Christus, wat letterlijk betekent de gezalfde. Hij is gezalfd. En dan mag je denken aan dat zalven met olie. Want de catechismus zegt over Christus, omdat hij door God de Vader is verordineerd. Dat wil zeggen aangewezen of aangesteld en gezalfd is. En dan staat er iets anders, niet met zalfolie, maar met de Heilige Geest. Dan mag je terugdenken aan het moment dat de Heere Jezus werd gedoopt en de Heilige Geest in de gedaante, in de vorm van een duif op hem kwam. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Zoals Jesaja vroeger al profeteerde, de Geest des Heere Heere is op hem. Omdat de Heere hem gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Jesaja 61. Niet gezalfd dus met olie. Maar met de Heilige Geest. En dat niet voor één ambt, maar voor drie. De Heere Christus is gezalfd tot profeet, priester en koning. Dat je dat met je verstand, met je gedachten weet, begrijpt en leert, dat is goed en heel fijn. Maar je voelt, dat voel je steeds bij de catechismus, dat het niet alleen gaat om dingen die je weet met je hoofd, maar dat het er ook en vooral om gaat dat je ze gelooft met je hart. Er is meer nodig dan alleen maar naar de kerk gaan. Het is goed en fijn dat je hier bent, maar dat alleen is niet genoeg. Je hebt meer nodig dan goed luisteren alleen. Het is fijn dat jullie zo goed kunnen luisteren, maar dat alleen is niet genoeg. Er is meer nodig dan dat je alles weet met je hoofd. Het moet, zeggen we, ook kennis van je hart zijn. Het moet ook de ervaring van je hart zijn, bevinding, bevindelijke kennis van je hart. Het is nodig dat je door het werk van de Heilige Geest de Heere Jezus Christus met je hart leert kennen als, wat was zijn eerste taak? Als profeet. Zoals staat in de catechismus, als onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Hij heeft die ons laten zien en verteld. Veel dingen van Gods raad, van Gods plan zijn verborgen. Over dingen die de Heere expres voor ons geheim gehouden heeft, daarover hoef je niet na te denken. Daar moet je ook zeker niet nieuwsgierig over gaan denken en praten. Die zijn verborgen. Maar als het gaat over onze verlossing, over het kwijtraken van onze zonden en de vergeving van onze schuld, dan is, zet de catechismus, de raad van God, het plan van God, de wil van God, de manier waarop hij dat uitvoert, volkomen aan ons geopenbaard, helemaal aan ons verteld. Met andere woorden, de weg om zalig te worden, hoe je een nieuw hart kan krijgen, dat is klip en klaar. Dit is de weg. God heeft zijn Zoon in deze verloren wereld gezonden, om zondaren, hele slechte mensen, zalig te maken. De Heere Jezus zei het van zichzelf, toen hij op aarde was. De Geest des Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om, wat is zijn werk als profeet en leraar? Om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Lucas 4. Deze Christus, deze hoogste profeet en leraar, is naar deze wereld gestuurd om armen het evangelie te verkondigen. en gebrokenen van hart te genezen. De catechismus zegt dat hij de hoogste profeet en leraar is. Al die andere profeten en leraren zijn beperkt. Ze kunnen wel preken over God en ze spreken ook namens God, maar hun inzicht is beperkt. Hun woorden zijn onvolmaakt en ze kunnen nooit de harten van de mensen veranderen. Ze zijn ook nooit in staat om hartevragen op te lossen. Maar de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus, doet dat werk volkomen. En hij voert zijn ambt uit met goddelijke macht en kracht. En leert. Hij is een leraar. Wat leert hij? Hij leert wat zonde is. Als hij je, terwijl jij van hem wegvlucht, terugroept uit je verborgen plekje, als hij je voor hem zet, als hij de spiegel van zijn wet voor je houdt en tegen je zegt wat je allemaal gedaan hebt, dan breekt je hart. Als je net als de Samaritaanse vrouw moet zeggen, hij heeft me gezegd alles wat ik gedaan heb, dan breekt je hart. Maar het werk van de hoogste profeet en leraar gaat ook verder. Want hij wil toch leren, dat zei hij van zichzelf, wat er nodig is om zalig te worden, om de zonde kwijt te raken. Nou, dat doet hij ook. Hij leert dat er maar één weg is voor zo'n gebroken hart om genezen te worden. Hij leert gebroken harten dat hij zelf de weg is om zalig te worden. Hij leert die twee dingen die ook in het avondmaalformulier staan, namelijk dat wij midden in de dood liggen, maar dat de zaligheid buiten ons in hem ligt. Hoe leert hij dat? Hoe geeft hij die les? Hij leert ons als de hoogste profeet en leraar door de schriften vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God. Daarin vinden wij de weg van zaligheid. Dat vind je niet in verhalen over ervaringen, over bevindingen en meningen van mensen, maar in het woord van God en nergens anders. Christus, de hoogste profeet en leraar, leert ons de weg van de zaligheid door het woord, door de Bijbel, door de Heilige Schrift. Het is niet nodig dat je alles alleen weet met je hoofd, maar ook dat de Heilige Geest je in je hart de Heere Jezus leert kennen, als profeet, maar ook als tweede, als priester. Dat is zijn tweede ambt, want de catechismus zegt, tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Je weet nog wel, het gaat over zalving, over de aanstelling tot een bepaalde taak of ambt. Christus is door God de Vader in de hemel ook aangesteld en gezalfd tot priester, tot hoge priester. Dat is ons voorgelezen uit Psalm 110. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En wat God de Vader dan tegen zijn zoon zegt, u, Christus, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Wat deed een priester vroeger eigenlijk? Wat deed een priester? Offeren. Eindeloos waren die offers. Duizenden, honderdduizenden schapen werden geofferd, maar nooit werd in al die tijd de prijs van de zonde echt betaald. Totdat de laatste, de enige hoge priester kwam, die als enige in staat was om echt de prijs van de zonde te betalen, en die hoge priester offerde. Wat? Een lam, zoals alle andere priesters deden? Nee toch, die hoge priester offerde zichzelf. Hij was hoge priester en tegelijkertijd lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als hoge priester en lam. Maar hij deed het niet voor zichzelf, maar hij deed het voor verloren zondaren. En nu zeg ik weer tegen jullie, jongens en meisjes, dat is heel mooi, dat je dat allemaal over de Heere weet en probeert te onthouden. Omdat je in de kerk altijd zo goed luistert en op school zo goed meedoet. Maar dat is niet genoeg. Het is nodig dat je het met je hart leert. Dat wat de Heere zijn kinderen leert over deze hoge priester. De Heere leert zijn kinderen zeggen, ik heb schuld bij God. En ik kan niet betalen. Hoe moet dat toch? Er moet, dat hebben we eerder gezien in de catechismus, betaald worden voor mijn zonde. Maar ik heb niets. Dat is de taal van een kind van God. Ik heb niets. En dus heb ik een priester nodig die voor mij betaalt. En dus heb ik het lam nodig dat voor mij sterft. Het is de Heere zelf die zulke mensen die van zichzelf niets meer hebben, door zijn genadige werk aan de voeten brengt van deze enige hoge priester. Daar laat hij ons voor het eerst en opnieuw zien dat hij priester en lam tegelijk gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Dat hij ontelbare snaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schanden zouden worden. Omdat hij de vloek die op ons lag op zich geladen heeft, omdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Aan de voeten van de enige hoge priester, aan de voet van het kruis, zien we dat hij door God verlaten is, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Wat deed de hoge priester nog meer naast het offeren? Bidden en zegenen. Mijn bidden en jullie bidden, jongens en meisjes, lukt vaak niet. Het is vaak zo zwak, zo kort, zo gemengd met zonde, zo vaak gericht op onszelf. Mag ik dit? Wilt u dat voor mij doen? Weet je wat zo'n wonder zo bijzonder is? Dat de Heere zijn kinderen leert dat de enige hoge priester hun voorbidder is in de hemel. Daar neemt hij alle onvolmaakte en met zonde besmette gebeden van zijn kinderen aan. Hij wast ze schoon en geeft ze daarna in de handen van de Vader. Hij bidt voor ons. Hij komt ons ook in onze zwakheden te hulp. En hij houdt ons in onze verzoeking, aanvechting en strijd staande. Johannes schrijft later in zijn eerste brief, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak, een bidder bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, 1 Johannes 2. Wat is het toch een gelukkig leven, als je de Heere dienen mag. Het is nodig, jongens en meisjes, dat geldt ons natuurlijk allemaal, dat je door het werk van de Heilige Geest in je hart de Heere Jezus leert kennen als profeet, als priester, maar ook als koning. Want wat zegt de catechismus? Hij is gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven, bij de verdiende verlossing beschut, dat wil zeggen beschermt en behoudt, bewaart. De Heere Jezus is door God de Vader in de hemel ook gezalfd, ook aangewezen tot koning. Ik zeg, zegt God in de hemel, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. De Heere Jezus is koning, maar hij regeert niet zoals heel veel andere koningen met geweld. Met liefde en macht overwint hij vijanden. Hij trekt ze naar zich toe en ontrooft ze zo uit het machtsgebied en de invloedssfeer van Satan. Hij regeert ons, zegt de catechismus, door zijn macht en genade. Hij ondersteunt ons in moeite, in strijd, in donkerheid en twijfel. Door zijn woord en geest brengt hij onze oude natuur, die zelf koning wil zijn, ten onder. En hij beschermt en bewaart ons altijd. Heel het leven van een kind van God, het ligt ondanks ons vast in de handen van de Almachtige Koning. Daarom is dat leven ook zo'n gelukkig leven. Want wij dienen de beste koning die er is. We dienen de beste meester die er is in heel de wereld. En ik zeg u dat hij meer eer krijgt wanneer hij meer onderdanen heeft. Als er meer mensen komen die voor hem gaan buigen. is het voor u. Voor jou. Niet de hoogste tijd. Om ook voor deze koning Jezus te buigen. Is het niet een diepe belediging voor de hemelse majesteit. Voor God de Vader in de hemel. Die hem tot koning gekroond heeft als je zegt alles goed en wel. Maar ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 2, het derde vers. Waar het ook gaat over het al dan niet buigen voor deze koning. Durft u bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoogst gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mij toorn, verdoolde stervelingen. U zult vergeefs mijn rijksbestel weer streven. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij door mijn hand op Sion's troon verheven heerst op de berg van mijn heiligheid. Als uw verzet dan toch vergeefs zal blijken te zijn, geef het dan nu maar op en buig voor deze koning. We zingen Psalm 2, het derde vers. Jezus Christus is door de profeet gezalfd, door de Vader gezalfd, aangesteld en bekwaam gemaakt. En van zichzelf was hij bereid, vrijwillig bereid om zijn werk te doen. Zo was hij volmaakt geschikt voor zijn drievoudige ambt als hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Een driemaal geschikte zaligmaker voor een driedubbel verloren mens. Een profeet voor onze onkunde. Is dat niet wat jij nodig hebt? Een priester voor onze schuld. Is dat niet wat u nodig heeft? Een koning voor onze opstand. Is hij niet wie u nodig heeft? We gaan naar de volgende vraag en daarmee ook naar het tweede punt van de preek. De zalving van de christen. Vraag 32 vraagt, maar waarom wordt u een christen genaamd? Het antwoord zegt, omdat ik door het geloof een ledemaat van Christus, en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde, het eerste ambt als profeet, mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, het tweede ambt als priester, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren, het derde ambt als koning. De drie ambten van Christus, de drie ambten van een christen. U voelt, gemeente, als u deze zondag leest, dat de Heidelberger Catechismus er geen twijfel over laat bestaan. Deze horen echt bij elkaar, de Christus en de christen. Die twee mag je nooit, maar dan ook nooit van elkaar losmaken. De Heere Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. De christen is één geworden als een wijnrank met de wijnstok. Die twee horen bij elkaar, die zitten vast aan elkaar. Wat is het kenmerk van een christen? Dat je lid bent van de christelijke kerk, dat is mooi, maar het niet belangrijkste kenmerk. Dat je naar een christelijke basisschool gaat, dat is heel mooi. Dat is een zegen van de Heere, maar dat is niet het eerste kenmerk van een christen. Dat je komt uit een christelijk gezin, het is heel fijn dat je van jongs af aan uit de Bijbel hoort lezen en er zelf uit mag lezen, maar dat is niet het kenmerk van een christen. Dat je iets kan vertellen vanuit je eigen leven, van de kennis van je zonde, en van hoe je je best doet om die te laten. Ook dat is niet het kenmerk van een christen. Nee, het eerste en het allerbelangrijkste kenmerk van een christen, zo zegt onze catechismus, dat is, door het geloof ben ik een lidmaat, een ledemaat van Christus. Een ledemaat, zoals een hand, een arm, een vinger, zoals een been, een knie of een teen. Allemaal lichaamsdelen die vastzitten aan het hoofd. Dat hoofd bestuurt alles. Door je hoofd kan je hand bewegen, kan je knie buigen en kan je been lopen. En nu zegt de catechismus dat een christen, een oprecht kind van God, een ledemaat van Christus is. Hij of zij zit vast aan hem. En alles wat zo iemand heeft, doet of krijgt, dat komt uit het hoofd, uit Christus. Er is een band tussen die twee, bijvoorbeeld tussen het hoofd en de hand. Zoals ook bij ons lichaam. Overal tussen hoofd en hand lopen van die hele kleine zenuwdraadjes. En daardoor doet de hand precies wat het hoofd wil. Er is een levende verbinding tussen hoofd en ledematen. Er is een verbinding tussen Christus als het hoofd en de christen als het lichaamsdeel. En die verbinding, dat zenuwdraadje, zegt de catechismus, is het geloof. Het geloof doet, zo zegt de Bijbel, verschillende dingen en heeft verschillende werkzaamheden. Het geloof is ten eerste de band waarmee de christen hongert en dorst naar Christus. Het geloof is ten tweede de band waarmee de christen verlangt en uitziet naar Christus. Het geloof is ten derde de band waarmee de christen tot Christus komt. En ten vierde is het geloof de band waarmee de christen tot hem vlucht met de nood van het hart, waarmee het hem aanneemt en van harte omhelst. Dat geloof, in welke werkzaamheid dan ook, die band, die verbinding met Christus, maakt een mens tot een christen. Is hij voor u persoonlijk de hoogste profeet, de enige hoge priester, de eeuwige koning, bent u met levende zenuwdraden van geloof door hem aan hem vastgemaakt? Bent u een christen van de Christus? Maakt u gebruik van dit hoofd, van deze Christus? Maakt u van hem gebruik als profeet? Omdat u voor uzelf gelooft, weet en ziet dat u blind en dwaas bent en de weg niet weet? Maakt u van hem gebruik als priester? Omdat u aan de weet bent gekomen dat u een hemelhoge schuld hebt die u niet kunt betalen? Is het antwoord van uw geloof een roep uit de diepte naar hem toe? Zone Davids, ontferm u over mij. Maakt u van hem gebruik als koning, omdat u zelf geen koning meer wilt zijn, omdat u daar van harte mee breken wilt, omdat u diep voor hem buigen en hem van harte dienen wilt? Dan bent u, zegt de catechismus, een lidmaat van Jezus Christus. Daar blijkt dat uit. Uit dat je het in alles niet meer bij jezelf zoekt. Omdat je weet dat je daar niet zult vinden. Daarom zoek je alles in hem. Christus is je dierbaar, kostbaar, je alles geworden. Als de door God gezonde en gezalfde zaligmaker van zondaren. Daarom zegt de apostel, u dan die gelooft, is hij, Christus, dierbaar. En zegt de catechismus, het blijkt ook uit de vruchten. Want als je een christen bent, dan krijg je ook deel aan. Dan krijg je een deel van de zalving van de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, je krijgt ook een taak, een ambt, een opdracht. De Heere Jezus is door God de Vader aangesteld en bekwaam gemaakt, weet je nog, als profeet, priester en koning. En als je één met hem wordt, dan word jij dus ook aangesteld en bekwaam gemaakt als profeet, priester en koning. Dan krijg je dus ook drie ambten. U zegt, dat klinkt wel een beetje moeilijk en zwaar. Drie ambten, een driedubbele opdracht. Een kind van de Heere is aangesteld tot profeet, opdat ik, zegt de catechismus, zijn naam belijd. Dat wil zeggen de naam van de Heere God belijden, door de dingen die je doet, de dingen die je niet doet. Door te laten zien aan iedereen dat Hij alles is voor jou. Door goede dingen te vertellen over de Heere God, niet over jezelf, over wat je allemaal ervaart, voelt en meegemaakt hebt, maar over God. Over wie Hij wil zijn voor zo'n slecht mens als ik. Want het gaat niet om het belijden van jezelf, maar zijn naam belijden. We zijn niet alleen aangesteld tot profeet, want bij zalven hoort gelukkig ook bekwaam maken. De Heere zorgt er zelf voor dat we die taak als profeet ook kunnen uitvoeren. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar hij leert het ons stap voor stap om zijn naam te belijden. Als je een kind van God bent, krijg je een taak als profeet, maar ook als priester. Het staat in de catechismus en mijzelf tot een levend dankoffer, hem offeren. Heel goed lezen. Er staat niet mijzelf offeren als een levend brandoffer of als een levend zondoffer. De zonde is betaald door de Heere Jezus. Maar als levend dankoffer. En dat vrijwillig, met heel de liefde van je hart. Heere, hier is mijn leven voor u. Uit dank voor alles wat u voor mij gedaan hebt, zeg ik nu tegen u, mijn leven is voor u. Zegt u maar wat ik doen moet. Ik zal in dankbaarheid gehoorzaam zijn. Moet ik dingen opgeven die ik nooit meer mag doen? Van harte, ik doe het. Moet ik een andere taak op me nemen? Ik doe het van harte. Moet ik een bepaalde studie gaan doen voor u? Ik zal het van harte voor u doen. Hier ben ik. als een levend dankoffer voor u. Mijn leven, mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar we zijn niet alleen aangesteld als priester, want bij zalven hoort gelukkig ook bekwaam maken. We kunnen het niet in eigen kracht, maar dat hoeft ook niet. De enige hoge priester zelf leert ons om zijn voetstappen te volgen. Priesters offerden, maar, en dat staat niet in de catechismus, maar het is wel waar, priesters waren ook biddende mensen. Bidden voor het volk, zoals het staat in Psalm 99, als een hemeltolk om de nood van hier te vertolken, biddend over te brengen naar de hemel, naar de genadetroon van God. Zo mogen Gods kinderen hier op aarde, en zeker ook in de gemeente, voorbidders zijn. Laten wij, in het bijzonder kinderen van God in ons midden, laten wij voorbidders zijn. Voor degene onder ons. Dat zijn jongeren. Dat zijn ouderen. Die dreigen af te haken. Die de kerk, het geloof, de rug dreigen toe te keren. Misschien komen ze al jaren niet meer in de kerk. Of zijn ze inmiddels vertrokken. Tot groot pijn en groot verdriet van ouders en grootouders. Laten we toch veel bidden en worstelen naar Gods genadetroon als voorbidders van de gemeente. Dat is onze priesterlijke taak, om te bidden om de bekering van zoveel onbekeerden onder ons. Ook hier past ons het gebed om de kracht en het vermogen om dit priesterlijke werk te kunnen doen. En daarom bidden wij met de discipelen, Heere, leert u ons bidden? Priesters waren trouwens ook zegenende mensen. Laten we geen geestelijke hamsteraars zijn, ook niet in de gemeente, die alles naar zich toe graaien en voor zichzelf houden. Kinderen van God mogen en moeten gunnende mensen zijn. Een zegen voor de mensen in hun omgeving. Een zegen voor de gemeente. Het genadebrood wat we zelf mogen eten, mogen we ruimhartig uitdelen aan anderen. Niet in eigen kracht, maar bekwaam. Gunnend gemaakt door de Heere zelf. Een kind van God krijgt een drievoudige taak. We stonden stil bij profeet, bij de priester. En nu nog kort, als koning. Aangesteld als koning, opdat, zegt de catechismus, ik met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden zal. Het leven van een kind van God hier op aarde is een leven van strijd, vechtend tegen de zonden, de duivel en de wereld. Maar gelukkig, het hoeft niet in eigen kracht. We worstelen biddend onder de macht en heerschappij van de koning. We worstelen, maar niet alleen. De grote koning gaat voorop. Hij heeft zijn onderdanen niet alleen gezalfd, maar oefent ze ook in de strijd en geeft ze geestelijke wapens. En dat alles mag ik doen, zegt de catechismus, met een vrij en goed geweten. Totdat er komt ook aan die strijd een einde. Totdat de strijd vervuld en voltooid is. Totdat, zegt de catechismus, we hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is de toekomst van al Gods kinderen. Paulus schrijft aan Timotheus, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. 2 Timotheus 2. Als we hier strijd, verdrukking en lijden verdragen, zullen we straks, daar moeten onze ogen op gericht zijn, met hem heersen. Dat is ons vooruitzicht. Het leven met de Heere is het beste leven hier op aarde. En je hebt, jongelui, het beste perspectief voor de toekomst. Dit is onze heerlijke toekomst. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gezegende van mijn vader, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. En wij zullen, zegt de apostel, met hem als koningen regeren tot in alle eeuwigheid. Dan is alles voorbij. Dan is de strijd voorbij. Dan is de twijfel voorbij. Dan is het ongeloof voorbij. Dan is de zonde voor altijd voorbij. Dan zullen we eeuwig God dienen, dag en nacht de koning en het lam aanbidden in zijn tempel. Laat dat blijde vooruitzicht, kinderen van God, uw harten troosten in het strijdperk van dit leven. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, uw woord heeft geklonken vanmorgen onder ons. En u heeft ons opgeroepen om te geloven. Met ons hele hart. Met alles wat in ons is. Te geloven dat u de Zoon van God bent. Die naar deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven. Om een ingang te maken naar het eeuwige leven voor uw kinderen. Heere, we roepen, we bidden u, wilt u onze harten trekken. Voor het eerst of opnieuw, tot dat eeuwig wonderbaar licht. Schenk ons geloof. Doe het uit genade. Want Heere, dan kunnen we oprecht zingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en eer bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Heere, wilt u ons dat geven uit genade. Ga met ons. Breng ons veilig thuis en ook vanavond weer onder uw woord. Dat we onze plaatsen niet onnodig zullen leeglaten. Er kwam vanmorgen een oproep tot ons allemaal. Om te bidden voor onze jongeren. Die al zo lange tijd niet onder ons zijn. Die geen lust hebben om naar uw kerk te komen. Die het misschien wel makkelijk vinden om thuis mee te luisteren. Die afgedwaald zijn omdat ze geen lust hebben in dezelfde om u te dienen. Heren, velen van ons als ouders en grootouders weten dat van dichtbij. Dat de kinderen zijn afgedwaald. Dat ze u de rug en de nek hebben toegekeerd. Maar voor u is één woord voldoende. Volg mij. Kom. Heere, wilt u toch geven dat jongeren en ouderen die uit ons gezichtsveld zijn verdwenen, juist door dat machtswoord van u mogen terugkeren naar de kerk. Mogen terugkeren naar u, de levensvorst. Heere, dat er toch veel gebed mag zijn voor jongeren en ouderen. Voor elkaar. Want Heere, we zijn allen doelmissers. En het is soms zo vanzelfsprekend dat we naar uw kerk gaan. Dat het weer zondag is. Dat de deuren van uw huis weer geopend staan. Maar in de wereld om ons heen is dat niet zo vanzelfsprekend. Is er veel strijd gaande in de ondergrondse kerk? Maar Heere, u zegt het, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat we dan zo op u mogen zien, die overste leidsman van het geloof, die voor ons de loopbaan heeft gelopen. die de loop heeft beëindigd en de kroon van de overwinning heeft behaald. Die heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Dat we zo op u mogen zien. Sterk uw knecht dominee Baan als hij vanavond onder ons mag voorgaan. Leg hem de woorden in de mond en ons de overdenking in het hart. Heere, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, vers 1 en 2. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.